Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Honorable members, we want Ukraine to win this war.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
It is abundantly clear that we are too dependent on Russia for our energy needs.
Let me be crystal clear. The people of Ukraine can count on the unwavering support of the Netherlands.
Comment organiser l'Europe d'un point de vue politique et plus large que l'Union européenne.
Slava aussi нашим героям. Slava Ukraine.
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, Nederland had lang de reputatie vrekkig te zijn en altijd nee te zeggen tegen Brusselse plannen. Is dat nog steeds zo nu het oorlog is op het continent en er een energiecrisis is losgebarsten? Of slaat onze regering nu een andere toon aan? Ik ben Annette van Soest en bij mij is Europa-correspondent Stefan de Vries. Mathieu is vandaag helaas verhinderd. Stefan, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om te zijn. Ik ben altijd graag in cafés, maar Café Europa is mijn favoriete hangout.
En ons café staat vandaag op een heel bijzondere plek. Echt? Een mooie plek in Nijmegen in de Spiegeltent op plein 44. Want we zijn op Grondvest, een festival over democratie met publiek. En ja, Stefan, we staan niet alleen op het podium natuurlijk.
Nee. We hebben twee coryfeeën uit het Europees Parlement uitgenodigd. Paul Tang, Europarlementariër bij de SND-fractie, de Sociaaldemocraten namens de PvdA. En de groene Bas Eickhout. Hoe lang ben je al Europarlementariër? Sinds is je derde termijn, toch?
Ja, 2009.
Ja, wauw. Ja. 2009 na Christus, toch?
Ja.
En door de wind, door de wol geverfde Europarlementariërs. En met hen gaan we deze middag door praten.
Welkom, heren. Ja, en Bas, voor jou is het een thuiswedstrijd hier. Want jij vertelde mij net, je kent de stad en de cafés.
Ja, klopt. Ja, deze spiegeltent is wel tijdelijk, dus die kende ik nog niet. Maar ik heb hier gestudeerd tussen 94 en 2000. Dus ook hier menig café bezocht. Overigens, plein 44 was toen echt gewoon nog een heel lelijk plein, hoor. Dus het is echt wel een stuk beter geworden. Eigenlijk is Nijmegen mooi geworden sinds ik vertrokken ben. Ik weet niet precies hoe dat te verklaren is.
En Paul, als sociaaldemocraat voel jij je hier vast ook goed thuis? Wordt hier toch de Havana aan de Waal genoemd?
Sterker nog, ik kwam Esther Meijer-Cent, de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid, tegen op de weg toen ik hier naartoe kwam lopen. Dus ja, ik voel me welkom geheten.
Het is wel een beetje pijnlijk dat Arnhem nu een linkse college heeft aan Nijmegen. Hè? Dat is wel, maar goed, oké. Okay. Daar gaan we het verder niet over hebben.
Stefan, ja, twee linkse Europarlementariërs te gast vandaag. Dan moet jij dus maar het rechtse geluid vertegenwoordigen.
Oh, nou, dat had je me even moeten brieven. Dat had ik me ingelezen, maar ik doe mijn best. Maar ja, twee linkse Europarlementariërs. Maar interessant genoeg, in Nederland in de oppositie. De toekomstige fusiepartij. Maar in Europa natuurlijk niet. Alleen Bas zit in de oppositie. Want de partij van Paul Tang heeft natuurlijk veel eurocommissarissen. Een stuk of 9 volgens mij. En we kunnen de Europese Commissie natuurlijk beschouwen als de regering. Dus we hebben iemand van de regering en de oppositie. Dus misschien dat we daar nog een beetje vuur kunnen zien. Maar
weer wat geleerd.
Had hij nog niet door.
Ja, sinds 24 februari 2022 is er een hele hoop veranderd in de wereld. En met name in Europa. Oorlog op ons continent, een energiecrisis die zijn weerga niet kent. Voordat we naar de opstelling van Nederland gaan sinds die oorlog, Bas, eerst even naar de actualiteit van vandaag, want we nemen deze podcast op vlak nadat Poetin heeft gespeeched, delen van Oekraïne heeft uitgeroepen tot Russisch grondgebied. Hoe heb jij daarnaar geluisterd of gekeken?
Ja, we wisten natuurlijk dat hij dit ging doen. Ik maak me wel echt zorgen, omdat je niet goed. Je weet gewoon echt niet waar houdt dit op. En elke keer weer neemt hij een stap waardoor de weg terug steeds moeilijker wordt. He, dat hebben we deze week ook gezien met bomaanslagen op pijpleidingen. We weten nog niet wie dat gedaan heeft, maar het lijkt mij heel sterk dat dat een NAVO-land is geweest. En dan ben je bijna letterlijk je brug aan het opblazen. De verbindingen tussen Europa, met Europa. Deze stap is toch ook weer een verdere escalatie. Omdat, ja, wat gaat hij nu doen? Hij heeft tot Russisch gebied verklaard. Ja, als Oekraïne dus dat aanvalt, omdat het gewoon Oekraïns gebied is. Ja, dan kan dat weer een verdere escalatie in de oorlog betekenen. En het wordt steeds moeilijker. Kijk, wij zitten eigenlijk al in economische oorlogsvoering. Maar het wordt steeds moeilijker om die puur alleen economisch te houden vanuit Europees perspectief. Dus het is echt spannend. Eng, eigenlijk gewoon.
Paul, eng?
Ja, want zoals Bas zegt, ongewis. Waar gaat dit eindigen? Is er op dit moment een scenario die een uitweg biedt uit deze situatie? Het antwoord is nee. En dan zijn er conflicterende signalen. Deze week was ook zie je ook de reactie in Rusland op de gedeeltelijke mobilisatie. En de rijen bij de grens. Is dat een teken dat het regime onder druk komt te staan of niet? Nou, het is moeilijk te zeggen, zeker vanaf deze afstand. Omdat je ook moet zien wat er binnen dat regime gebeurt. Begint daar de druk nu op te lopen of niet?
Goed, de wereld is heel rap aan het veranderen. Is de opstelling van Nederland in de EU ook aan het veranderen, Paul?
Laat ik voor de verandering zeggen ja. Nederland heeft al vaak van buiten naar Brussel gekeken. En ook, eerlijk gezegd, vind ik dat nu ook wel weer. Bij een discussie over het plafond op de energierekening is de reactie van het kabinet: ja, het leek niet te mogen van Brussel. Wat ik een vreemde reactie is, Brussel is echt heel dichtbij. Bas en ik weten dat. Je pakt de trein, je bent er zo. En je klopt daar aan en de deur gaat meestal nog open ook. Dus men had gewoon heel goed kunnen vragen, behoort dit tot de mogelijkheden? Of je invloed willen op die besluitvorming willen uitoefenen? Dus en dat is eigenlijk de oude opstelling van Nederland. Op afstand blijven en de schuld, de Zwarte Piet, naar Brussel schuiven. Ik zie ook wel veranderingen tegelijkertijd. Een van die veranderingen is bijvoorbeeld dat Sigrid Kaag als minister van Financiën samen met de Spanjaarden een brief heeft geschreven over begrotingsbeleid. Dus waar toch in het verleden tussen Noord en Zuid hard over is gevochten, zie je nu dat Nederland probeert te doen wat ik eigenlijk al vind dat ze altijd moeten doen. Proberen een verhaal te vertellen en daarvoor partners te vinden.
Want die begrotingsregels, die zijn nu eigenlijk even tijdelijk in de ijskast gezet en die worden nu opnieuw uitbedacht, toch?
Ja, het zijn elke keer als er een crisis is, worden ze opzij geschoven. Het punt is dat we best veel crisis hebben, dus ze worden wel lang opzij geschoven. En bovendien zie je ook dat landen eigenlijk steeds makkelijker worden, dat die Noord-Zuid-tegenstelling wat minder sterk is dan vroeger.
Maar goed, daar zie je dus wel een veranderende opstelling. In ieder geval vanuit minister Kaag. Hoe kijk jij daarnaar, Bas?
Ja, Nederland, volgens mij ziet iedereen wel dat Nederland verandert, maar het gaat langzaam. Dat is gewoon meer. Nederland is of afwezig of defensief. Volgens mij zien wij, de Nederlandse regering, nog steeds niet de waarde van die Europese samenwerking. En dan gaan landen om ons heen wel die samenwerking intensiveren en dan moeten wij mee. En het is altijd een beetje achteraan meehobbelen in plaats van zelf het initiatief nemen. Niet alleen als je iets wil regelen, dan kun je inderdaad redelijk snel in Brussel zijn. Zeker vanuit Den Haag. Maar ook gewoon van, wat willen wij nou? Wat is nou de agenda van deze regering met Europa? Rutte heeft het ook heel vaak over, ja, ik sta voor het Nederlandse belang. Alsof Europees en Nederlands belang elkaar tegenovergestelde zijn. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ik bedoel, als je het goed doet, is het belang van Europa ook het belang van Nederland. Maar continu die distantie, ook naar het publiek toe, alsof het toch iets van buiten is. Ja, dat is wel aan het veranderen, maar we zitten niet vooraan.
Afwachtend dus. Stefan, hoe kijk jij daarnaar, nou, als journalist?
Ik denk dat het grote Nederlandse Europa-verhaal is begonnen met of draait of valt bij het feit dat Nederland ziet Europa als een economisch project. Nederland was een van de oprichters van de Europese Unie. Oprichter van de Benelux. Eigenlijk in de avant-garde van de internationale samenwerking. Maar altijd vanuit economische perspectieven. Als je kijkt naar de belangrijkste landen, althans de grootste twee landen, Frankrijk en Duitsland. Voor hen is Europa, de Europese Unie, een politiek project. En heel veel misverstanden tussen Nederland en Brussel en Nederland en de andere lidstaten zijn denk ik terug te voeren op die perceptie. Ik denk dat met het nieuwe kabinet, Rutte 6, 7, wat is het? Ik ben de tel kwijt. Het laatste kabinet Rutte in ieder geval, het meest recente, is de opstelling wel veranderd. Er staat ook in het regeerakkoord of coalitieakkoord de zin strategische autonomie. Nou, dat is een zin die letterlijk afkomstig is van de beroemde Sorbonne-speech van Macron in 2017, toen hij net president werd. En dat is eigenlijk voor het eerst dat Europa, of dat Nederland, min of meer toegeeft dat Europa meer is dan alleen maar een interne markt. Dus het is echt wel aan het veranderen. Tegelijk moet tegelijkertijd moet dat ook wel. Want Nederland kon natuurlijk altijd aanschurken tegen het Verenigd Koninkrijk als een soort van liberale grote oom. Terwijl Nederland eigenlijk helemaal niet zo liberaal is. Het past eigenlijk heel goed in het Rijnlandse model met Duitsland en misschien wat ook met Scandinavië. Dus Nederland is aan het veranderen. Maar die verandering komt niet uit onszelf. Dat komt echt door veranderende omstandigheden. Maar ja, Rutte, die zo glad is als een paal, als een aal, als een paling, die weet heel goed dat hij ook moet mee.
Ja,
moet
je even glibberen. De rechte vleugel doen, hè?
Precies, ja. Die moet ook mee glibberen. En dat doet hij natuurlijk, dat is waarschijnlijk zijn grootste kwaliteit. En ik denk, sinds al die crisis, sinds het vertrek van Groot-Brittannië, glibbert Rutte iets gemakkelijker in het Brusselse dan voorheen.
Ja. Hoe verschilt de opstelling van Nederland nu met bijvoorbeeld de opstelling van Nederland in de eurocrisis, in de financiële crisis? Want ja, we weten nog allemaal hoe er vanuit Nederland werd gewezen naar Zuid-Europa toen Griekenland in de problemen zat. Worden we nu minder als de vrekkige man gezien als toen, Paul?
Ja, ik denk het wel. Want ik kan me best wel wat ministers van Financiën herinneren die zich onmogelijk hebben gemaakt in Brussel. We denken aan Jan Kees de Jager, die was er trots op dat hij bot was. We hebben Jeroen Dijsselbloem gehad, die het zuiden van Europa wat ongelukkig vergeleek met die geld besteed aan drank en vrouwen. Hoekstra hebben we ook nog gehad als minister van Financiën, die zich ook onmogelijk heeft gemaakt. Dus in die zin is het wel aan het veranderen. Dat heeft er ook mee te maken met die veranderende omstandigheden. En want je ziet dat de financiële crisis, COVID-crisis, energiecrisis, dat er steeds geld moet worden uitgegeven. Dat de begrotingsregels waar Nederland en Duitsland zo aan gehecht zijn, de 60% schuld, de 3% van het tekort, zijn natuurlijk veel minder heilig als steeds maar die begrotingsregels opzij moeten worden geschoven of een flexibele interpretatie moeten kennen. Dus je ziet ook wel dat die omstandigheden aan het veranderen zijn en die discussie veel minder scherp wordt. En Nederland is daarin gelukkig wel aan het mee veranderen. Schoorvoetend vind ik nog altijd, maar het is wel aan het mee veranderen.
Ja. Ja, ik zei net, Nederland heeft de reputatie vrek te zijn, maar in de praktijk gaat Nederland altijd mee. Is er altijd een grote mond en dan uiteindelijk
dat vind
wordt...
ik niet helemaal aan. Nee, even bij COVID bijvoorbeeld, er kwam een Recovery and Resilience Fund.
Weet je, het corona-herstelfonds.
Het corona-herstelfonds, dankjewel. Weet je, dat is bedacht in Parijs en Berlijn. Ja. En daar moet Nederland dan bij aansluiten. Maar Nederland heeft daar niks mee. En hij wil dat eigenlijk zo lang mogelijk tegenhouden.
Tuurlijk, maar uiteindelijk gaat Nederland wel mee.
Jawel, maar het zijn meer leningen dan giften geworden. Dus dan zie je dat Nederland daarin echt een invloed heeft die wat mij betreft redelijk onzinnig is. Maar ook bij de meerjarenbegroting, die is al jarenlang eigenlijk constant. Dus we verwachten steeds meer van Europa, moet steeds meer doen. Maar die meerjarenbegroting, dus gewoon het geld dat de EU heeft, is al jarenlang eigenlijk min of meer stabiel. En dat is echt ook Nederland. Die heeft altijd als enige inzet, die zegt altijd, we willen moderniseren en het moet minder. Ja. Maar in Brussel is het vooral minder. Die modernisering, die verliezen we dan. En dan is het alleen minder. En dat is elke keer weer het resultaat. En dan komt Rutte terug. Nou, het is minder. Ja, de modernisering is mislukt. Jammer. Ja, ja, dus weet je, dat is echt wel invloed van Nederland.
De echte verandering zou zijn als Nederland een eigen verhaal heeft en daar ook probeert bondgenoten bij te vinden en dat verhaal uitdraagt in Europa. Dat is eigenlijk de verandering waar ik erg van gecharmeerd zou zijn, omdat ik denk dat hard nodig is. Ja. En dat zie je eigenlijk nog veel te weinig. Nederland, wat jij zegt, houdt dan uiteindelijk niet tegen. Maar dat is niet hetzelfde als ja zeggen met een eigen verhaal.
Nee, natuurlijk niet. Ja, je noemt bondgenoten. In het verleden hadden we natuurlijk Groot-Brittannië. Ik zei het net al, Angela Merkel. Uiteindelijk ook een desastreuze erfenis achtergelaten. Maar dat is een ander debat. Die twee zijn weg. De Britten en Angela Merkel. We zien ook een enorme vriendschap, een fysieke vriendschap bijna, tussen Mark Rutte en Emmanuel Macron. Sinds Macron president is. Ook heel interessant. Want er is ook ineens een sterke Nederlands-Franse as. Ja. Die ook niet bestond. Is behalve naar Frankrijk, naar wie kijkt Nederland nu? Als er iets gebeurd moet worden, wie zijn de bijna natuurlijke bondgenoten van Nederland in Europa op dit moment?
Ik kijk ook even naar Bas. Ik zie op dit moment in ieder geval niet vanuit het huidige Nederlandse regering dat men een duidelijke bondgenoten heeft. Ik denk dat dat op zich ook niet per se hoeft, om eerlijk te zijn.
Nee, maar
dus dat je wel probeert, hè, dus die Frans-Nederlandse as, de liberale partij, die werkt in ieder geval. Ja. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat men in Berlijn op pad gaat of Of in Rome.
In Spanje.
Spanje, weet je. Dus dat, er liggen best veel mogelijkheden. Het gaat veel meer om de actieve opstelling die Nederland heeft.
Op zich zie je wel, kijk, tijdens de coronacrisis ging Nederland heel bewust de frugals, dus de zuinige, de vrekkige landen opzoeken. Dus dat waren Denemarken, Zweden, Finland, Oostenrijk, Nederland. Je ziet dat Nederland inziet dat dat is een coalitie die leuk werkt op geld, maar dat de uitdagingen nu anders worden en dat het politieker wordt en dat dit dan niet een hele lekkere coalitie is, omdat toch Denemarken, met name Zweden, dat is lid van de EU, maar hangt er altijd een beetje bij. Dus je zit niet in de kern. En je ziet dat Nederland heel bewust wat meer de kern van Europa opzoekt. Nou, bij begrotingsregels Spanje. Macron en Rutte hebben een soort bromance, inderdaad. Ja. Inhoudelijk zijn ze het volgens mij niet altijd eens, maar in ieder geval de twee mannen die doen het goed. En ze proberen ook met Duitsland. Dus je ziet, ze zijn wel echt meer de kern van Europa aan het zoeken.
Het is wel interessant wat je zegt. Ze proberen het met Duitsland, want ze worden ook heel vaak verrast doordat Duitsland dan weer een bondje sluit met Frankrijk.
Maar dat
bijvoorbeeld echt, met het coronaherstel.
Maar dat is eigenlijk sinds het bestaan van de EU wordt Nederland verrast door Duitsland. Omdat Nederland denkt dat Duitsland het altijd eens is met Nederland. Terwijl Duitsland altijd voor Europese samenwerking zal kiezen. Altijd.
Maar waarom weet Nederland dat intussen dan nog niet?
Ja, dat vraag ik me ook. Of want dan zeggen ze, de Duitsers gaan toch weer met de Fransen, weet je. En dan zijn ze verrast. Dit is al 50 jaar zo. Dit is de kern van de Europese Unie. Dus met Duitsland zitten we soms op economisch vlak met name, zitten we wel dicht bij elkaar. Maar je weet gewoon dat uiteindelijk Duitsland ook zich verantwoordelijk voelt voor de rest van Europa. Daarom ook dat gezeur in die eurocrisis over euro en zeuro. Dat was onmogelijk voor Duitsland. Daar kun je hele leuke economische discussies over houden. Duitsland zou nooit, echt nooit in een eurozone los van Frankrijk komen. En Frankrijk gaat niet los van de rest van Zuid-Europa. Dus dat was een academische discussie. Politiek zou het niet gebeuren. En dat weet Nederland. Of in ieder geval, dat zou Nederland moeten weten.
Ja, precies. Nederland zou het moeten weten. Het heeft er ook mee te maken welk ministerie het voortouw heeft in deze discussie. Dus ik denk dat we
van Financiën.
Ja, het probleem was voor een deel dat Financiën was, zeg ik, want dat ministerie is ook aan het veranderen, maar was niet zo heel Europa gezind. Hij heeft inmiddels de conclusie getrokken dat voor heel veel oplossingen het toch wel handig is om Europese overeenkomsten te hebben.
Ja, ligt ook aan de huidige minister.
Het ministerie dus, niet alleen aan de, ik denk dat ook bij de ambtenarij daar een omslag heeft plaatsgevonden. En omdat het ministerie de hele tijd dat voortouw had en dat niet zo'n hele goede antenne had voor Berlijn. Men dacht, de Duitsers zijn het al met ons eens. Die zijn ook frugal, spaarzaam. Ja. Niet dus.
Bas, even tussendoor. Ben jij niet heel teleurgesteld dat GroenLinks weer niet die Nederlandse opstelling mee kan helpen bepalen? Had Jesse Klaver niet gewoon de club van Paul Tang los moeten laten en zelf mede het beleid moeten gaan bepalen?
Nee, ik denk het niet. Ik had natuurlijk gehoopt dat wij wel een wat linksere coalitie konden krijgen. Maar we hebben ook geleerd, en dat zie je eigenlijk nu ook weer in deze coalitie, als je er alleen in zit, ben je gewoon te klein. En daarom wilden we het ook echt samen. En we hebben gewoon afgesproken, we gaan dit samen doen. Het zou ook wel weer heel erg raar zijn om. Er werd dan wel eens gezegd dat juist GroenLinks de regeringsgeil was. En dan zouden wij dus Paul moeten dumpen. Nou nee, dat lijkt mij gewoon onverstandig. Dus ik vind goed dat we bij elkaar zijn gebleven. Het is gewoon teleurstellend dat CDA met name echt niet eens over wilde nadenken. Omdat het zogenaamd instabiel zijn. Nou, dat lachen we nu elke dag om, denk ik.
Paul, jij hebt vanuit Brussel meegemaakt dat de PvdA hier in Nederland aan de knoppen zat, hè, toen ze meeregeerde. Maar ook nu dat de PvdA in de oppositie zit. In hoeverre verschilt dat voor jou als Europarlementariër? Maakt dat iets uit?
Nou, persoonlijk wel. Want het moment dat ik weer in de Europese politiek kwam, zat de PvdA in de regering met de VVD. Dat was duidelijk niet mijn kabinet. Dus dat is wel ongemakkelijk. Iedereen heeft daarvoor gekozen, ik duidelijk niet. Dus dat ongemak is er. Dus ik geloof heel erg dat je toch een polarisatie tussen links en rechts moet hebben om de politiek levendig te houden. Dus ik ben ook blij dat GroenLinks de PvdA niet heeft losgelaten en heeft gekozen voor te kiezen voor een linkskabinet. En moet zeggen, betaalt zich ook op dit moment uit. Als ik nu zie hoe Jesse Klaver en Artje Kuiken samen optrekken en ook vanuit de oppositie de regering weten te dwingen tot bijvoorbeeld nu het energieplafond op de energierekening. Dan is dat goed. Dus laten we zeggen, persoonlijk ongemakkelijk. En tegelijkertijd is in Nederland wel de cultuur, de traditie, dat je zelf je positie bepaalt. Dus een directieve vanuit Den Haag. ja, valt slecht en is waarschijnlijk ook heel contraproductief. In andere landen gebeurt dat wel anders overigens.
Ja. Nou, in Brussel zit jouw partij zit wel aan de knoppen. Ja. Is dat dan anders? Het ontbreekt heel vaak ook aan polarisatie tussen links en rechts. Want uiteindelijk in het Europese parlement moet je coalities maken. Misschien dat dat ook is waarom veel Europeanen niet zo goed begrijpen hoe het Europese parlement werkt. Maar...
Nee, maar dat vind ik ook. Dus de opmerking dat Bas bij de Groenen in de oppositie zitten en ik als lid van Socialisme en Democraten in de coalitie. Voor mij doet dat geen recht aan de situatie. Ik zou willen dat het zo was haast. Dat wij zouden kunnen kiezen wie de commissie is. Ja. Maar de commissie wordt samengesteld uiteindelijk uit elk land één commissaris. Ik zou heel graag willen dat de Europese Commissie politieker worden. Dat als mensen naar de stembus gaan, ja, je kan links kiezen of je kan rechts kiezen. Dan zou Europa een stuk duidelijker zijn, ja, om eerlijk te zijn. Dat is helaas niet zo.
Nee, was wel een plan van Emmanuel Macron bijvoorbeeld, met de spitsenkandidaten.
Ja, de spitsenkandidaat heeft hij om zeep geholpen. Dus ja, ik weet niet wat hij... Dus,
ja, maar dat wilde hij eerst.
Dus dat kleine beetje wat we hadden... Ja. Is dan ook nog afgenomen voor de mensen die dat niet weten. De spitsenkandidaat was het proces van wie wordt er voorzitter van de Europese Commissie. Vanuit het Europees Parlement waren daar kandidaten voor aangedragen. Uiteindelijk werd het van der Leyen. Dat was een keuze met name van Macron, met steun ook toe van Merkel. Ja. Komt zeg maar vanuit de Raad, vanuit de landen, niet vanuit het parlement. Ja. Dat heeft het parlement ook echt positie gekost, om eerlijk te zijn.
Ja, dus een soort van onduidelijkheid voor de kijkers thuis, omdat het gewoon anders functioneert dan het spektakel in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Moeten Europarlementariërs zoals jullie niet ook veel vocaler en zichtbaarder zijn, ook in bijvoorbeeld in Nederland? Bijvoorbeeld als Rutte zoiets roept van ja, het mag niet van Brussel. Dat is dan rechtgezet door journalisten, maar ik heb Europarlementariërs er eigenlijk nauwelijks over gehoord.
Niet goed opgelet, Stefan.
Dat zou kunnen.
Nee, kijk, volgens mij, als je ons belt, zul je zelden meemaken dat we zullen zeggen, nee, sorry.
Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Jullie zeggen nooit nee.
Nee, ze hebben wanhopig gewoon. Nee, dus, nee, bijvoorbeeld één vandaag heeft gewoon een klopt dit ja of nee, is het waar of niet? En nou, die hebben bij mij gebeld en ik heb meegeholpen aan het item om duidelijk aan te tonen dat het totale onzin is.
Nou, maar ja, Koepa, kijk er nooit naar.
Je mist één vandaag.
Ik heb er wel voor gewerkt.
Maar de ene over zeggen, kijk, omdat Europa voor veel mensen niet politiek is. En dus ook voor de journalisten niet politiek is. Het is gewoon heel moeilijk om verslag van te doen.
Ja. Ja,
als je dus veel meer de links-rechts zou hebben, coalities zou vormen, dan zou het veel makkelijker zijn om verslag te doen. Wat wij nu ook doen in deze podcast is praten over welke bondgenoten heeft Nederland. Dus je maakt Europa, maak je tot een samenwerking van landen.
Ja.
Terwijl als je het een politiek project is, moet je ook links en rechts over durven te praten. Maar dat heeft te maken met, omdat wij de commissie niet kunnen kiezen, dat links en rechts die tegenstelling niet zo duidelijk is. En dat maakt het ook heel moeilijk om verslag van te doen.
Als Rutte zo'n claim maakt, hè, dat iets, het invoeren van dat prijsplafond voor de energierekening, als hij zegt, dit kon niet eerder, want Brussel. Waarom doet hij dat dan? Doet hij dat omdat hij denkt dat dat electoraal iets kan opleveren? Af en toe zo'n anti-Europees sentiment te laten horen? Waarom doet hij het?
Nou, bij deze vind ik het echt heel raar. Eigenlijk, wij weten allemaal dat Nederland heel huiverig was om in te grijpen in de markt. Dat is een heel duidelijk ideologisch standpunt dat deze nogal liberale regering heeft. Als je dat standpunt hebt, ik ben het er niet mee eens, maar als je dat hebt, kom er dan vooruit. Maar dit is typisch Rutte. Hij heeft wel degelijk idealen, hij doet altijd, hè, dan maakt hij grapjes, visie, dan ga je naar de oogarts. Hohoho. Maar ondertussen heeft hij wel degelijk een visie. Hij is een superliberaal, dus hij vindt ingrijpen in de markt, vindt hij eng. Kom daar dan ook vooruit. Dat jij dus in Brussel daar heel lang op de rem hebt gestaan. En dan op een of andere manier voelt hij wel, dat is eigenlijk de enige echte kracht van Rutte, hij voelt de tijdgeest veranderen. En voelt hij, oh, ik moet me net even anders opstellen. En dat gaat hij dan doen. En dan zoekt hij naar argumenten die half kloppen. Want het klopt, in Brussel moet je wel goedkeuring vragen. Maar goed, Brussel heeft gezegd, ja, kom maar langs. Dan gaan we bekijken wat je wil. Dus en dan gaat hij zich weer een beetje achter verschuilen. Terwijl, joh, en daarom hebben wij in Nederland nooit een ideologisch debat. En in die zin past Rutte heel goed bij Nederland. Ik heb wel het gevoel dat de tijdgeest inderdaad aan het veranderen is en dat de tijd van Rutte wel een beetje voorbij is.
Laten we het hebben over het energievraagstuk. Want vandaag waren de energieministers in Brussel bij elkaar. Ze hebben een paar dingen besloten, ja. Stefan.
Ja, de overwinsten van energieproducenten worden afgeroomd. Dus dat betekent dat met name groene energieproducenten, die zijn natuurlijk niet. Dat is niet duurder geworden voor hen. De wind is niet duurder, de zon is ook niet duurder. Maar ze maken door die hoge prijzen wel enorme winsten. Nou, die worden nu afgeroomd. Moet dan worden uitgekeerd aan de burgers. Hoe dat precies werkt, is nog niet helemaal duidelijk. Er komt ook een verplichte energiebesparing van 5% geloof ik in de piekuren in heel Europa. En dan moeten de lidstaten maar uitzoeken hoe ze dat organiseren. Interessant genoeg, in Nederland is dit jaar al het gasverbruik met 25% gedaald. Maar de totale energie, ik weet niet hoeveel dat dan is. Maar in ieder geval verplichte besparing. En er komt ook een eenmalige heffing voor olieraffinaderijen en gasbedrijven die ook mega winsten maken. Maar hoe het er allemaal uit gaat zien en ook op hoe het dan op nationaal niveau wordt uitgewerkt, zoals in Nederland, waar we ook een prijsplafond gaan krijgen. Dat is toch op Brussels niveau niet duidelijk, maar ook op nationaal niveau niet. Maar in ieder geval vandaag dus in Brussel een extra spoedoverleg van de energieministers. Dit is wat er uitkomt. Ik denk dat er volgende week is er nog een top van de regeringsleiders in Praag. Dan zullen er waarschijnlijk denk ik wel meer concrete maatregelen worden aangekondigd die gebaseerd zijn op wat er vandaag is besloten.
Jij zegt in Nederland komt er ook. Wacht even, want je zegt er komt een prijsplafond ook in Nederland. Maar dat is dan weer een ander soort prijsplafond als dat plafond waar je het net over had.
Ja.
Dus misschien moeten we dat ook even duidelijk uitleggen.
Uiteindelijk.
Ja, maar het ene gaat over het afromen van overwinsten. Het andere gaat over het, het maximumprijs voor je energierekening eigenlijk. Ja. Hè?
Van gas. En daar is heel veel om te doen. Want
nou,
de meeste...
ik had het nu even over de energierekening voor mensen in Nederland. Dus stroom en gas.
Ja.
Gaan we nu naar gas, want het is allemaal zo ingewikkeld. Ja. En heel veel is ook nog niet duidelijk. Maar ik wil eerst jullie reactie, Bas en Paul, op dat eerste pakket wat vandaag is overeengekomen. Wat vinden jullie daarvan? Bas?
Allereerst, het is dus een inkomstenplafond wat Brussel heeft. En dat is echt anders dan het prijsplafond voor de consumenten. En die twee kunnen echt naast elkaar bestaan. Dit was ook alsof Rutte deed ook alsof hij moest wachten op Brussel voor dit, voordat hij het prijsplafond. Nee, dat is niet waar. Het prijsplafond kan Nederland elk moment afkondigen. Daar merken de consumenten gewoon, jullie rekening merk je daar meteen iets van. Grote vraag is, waar komt dat geld vandaan? Nou, als je een inkomstenplafond, en dat is nu Brussels afgesproken voor elektriciteit, dan wordt eigenlijk die bedrijven die normaal meer zouden betalen, dat wordt afgeroomd, die winsten, en die worden aan landen teruggegeven. Dus eigenlijk kan Nederland nu dat prijsplafond met deels van de inkomsten van het inkomstenplafond financieren, maar ze hadden dat prijsplafond al eerder kunnen doen. En ik denk dat het een goede stap is, omdat dit heel erg ingrijpt in de elektriciteitsmarkt. En ik denk dat dit gewoon een hele goede ingreep is, omdat dat echt die winsten wat dent van die bedrijven. Je zegt terecht, het is nog even onduidelijk hoe dat bij de mensen terechtkomt, omdat dat aan elk land is. En daar zit wel een beetje een probleem met dit voorstel. De inkomsten per land zijn dus heel erg verschillend. Omdat het niet, er is wel een niveau afgesproken, maar het maakt nogal uit waar de opwekking van energie gebeurt, wie dus die inkomsten krijgt. Dus je gaat wel heel veel verschillen tussen landen zien. Dat had je kunnen oplossen door er een EU-fonds van te maken. Je maakt het Europees zo'n inkomstenplafond, EU-fonds, en dan verdelen, zodat het eerlijk verdeeld is. Dat heeft men niet aangedurfd, omdat bijvoorbeeld een land als Nederland, zodra je zegt EU-fonds, dan, dat willen we niet. Dus we gaan nog wel, en dat ga je op die EU-top zien. Ik denk twee discussies. De een is veel meer de solidariteit tussen landen, die dus eigenlijk nog niet georganiseerd is. En de andere is inderdaad de gasdiscussie, want dit is de elektriciteitsprijs. We hebben ook nog een gasdiscussie. En daar hebben de energieministers het wel over gehad. Maar daar zijn ze het nog niet over eens.
Welke landen gaan trouwens het meest profiteren van dat inkomstenplafond?
Die veel energieopwekkers hebben. Dus bijvoorbeeld Denemarken. Die hebben natuurlijk heel veel duurzame energieopwekbedrijven in zich. Dus Denemarken gaat heel veel geld verdienen.
En er zit een ander. Dus het gaat wel, enerzijds gaat het om zeg maar, de groene producenten, wind en energie. Ja. Lage kosten, hoge prijzen. Maar voor een deel gaat het ook over de traditionele oliemaatschappij. Dus we praten hier over Shell, BP, Total. En die zit ook gewoon voor een deel in Nederland. We hebben de kwartaalcijfers gezien. Hè, dat praat over winsten van vele miljarden. Ja. Nederland zou een van die profiteurs moeten kunnen zijn. Want we hebben heel veel raffinaderijen. Ja. En die gas- en oliemaatschappijen moeten nu ook belasting gaan betalen.
Er zit natuurlijk wel een addertje onder het gas. Dat nu het goedkoper wordt, gaan mensen misschien ook meer gebruiken. En dat is natuurlijk weer in tegenstelling tot...
Ja, maar ik denk eerlijk gezegd, kijk, dit is een soort... Ik ben econoom, maar dit vind ik een economisch argument. Een prijs als signaal. Mm-hmm. Ja, een prijs als signaal heeft geen zin als je op korte termijn niks kan doen. Weet je, dan is dus dan, dat die signaalwaarde van die prijzen is gewoon vrijwel nul. Je kan niet zomaar. Het enige wat wij nu kunnen doen als consument is even de thermostaat laag zetten. Ja. Dat doen we ook massaal, denk ik. Maar veel meer dan dat is het niet. Dat is niet een structurele verbetering. Bedoel, het is niet zo dat mijn huis zonder gas is of zo.
Dus
dat
dit zijn tijdelijke maatregelen.
Gewoon tijdelijke maatregelen, noodpakket, dan past dit uitstekend.
Ja. Ik wil met jullie naar het gas. En het gas, even Europees gezien, waar men nog niet over uit is. Het prijsplafond is hier weer. Ja. Maar dan voor gas?
Maar dan voor gas, ja.
Gaat dat lukken? En vraag 2, gaat het werken? Nou
ja, het zou moeten kunnen lukken. Het zou moeten kunnen werken. Er zijn meerdere problemen die er zich voordoen. Eén bijvoorbeeld, ik zie Europa heeft marktmacht, inkoopmacht. Dus als je het gezamenlijk doet, moet je ook beter af kunnen zijn. 2 voorbeelden. Eén daarvan is Noorwegen. Toch een van de rijkste landen van Europa. Pretendeert onze buur te zijn, misschien zelfs onze vriend te zijn, maar vraagt wel de hoofdprijs. Dat hoeft niet. Je zou zeggen het mag, maar misschien mag het ook niet. Maar het hoeft in ieder geval niet. Dus hier moet de EU hele duidelijke scherpe onderhandelingen voeren met de Noorden. Het tweede is ook bij de opkoop van LNG zie je dat landen over elkaar zijn gebuiteld. Dat Duitsland heeft de diepe zakken gebruikt. En je ziet die prijs dus weer oplopen, maar ook weer naar beneden gaan. En daar zie je dat is de marktdynamiek. Ik noem dat zijn paniekprijzen. Maar bij paniek is een slechte raadgever, moet je ingrijpen. Dus als een plafond staat, aan die gasprijs staat voor gezamenlijke inkoop, denk ik dat dat zeker kan. Maar hier begint het probleem. Op het moment dat je dat plafond is op zich één ding, dat zou dus een maatregel zijn, maar je moet er eigenlijk die gezamenlijke inkoopmacht gaan vormgeven. Ja. En dan wordt het wel wat ingewikkelder en wat trager. Dus dat wordt moeilijker voor een noodplan.
En dat is dus weer, dan wordt het interessant, wat gaat het standpunt van Nederland worden? Hè? Want daar ook, Nederland vindt het van oudsher lastig om eigenlijk dit soort macht, hè, want het wordt heel erg snel vertaald, we geven macht weg aan Brussel. Terwijl ik juist denk, nee, volgens mij krijg je als consument meer macht door gezamenlijk te gaan onderhandelen. Maar die is wel cruciaal als je met een prijsplafond. Want als jij een prijsplafond afspreekt, maar toch ga je nog met 27 landen ieder bilateraal zijn ding doen. Ja,
tegen elkaar opbieden.
Dan ga je dus tegen elkaar opbieden. En dan is het heel moeilijk om die. En dat weten de Nooren, dat weet Qatar. Dus het moet gekoppeld zijn aan echt Europees onderhandelen. Nou, tot nu toe komen de lidstaten niet heel veel verder. Dat gaan we doen vrijwillig. Dat hebben we al in maart gezegd. We gaan vrijwillig gezamenlijk onderhandelen. Niets op gebeurt.
Het gebeurt ook niet, nee.
Omdat dus landen uiteindelijk dat toch liever zelf doen. En dan gaan we liever allemaal met 27 eigen charters naar Qatar. En dan gaan we daar leuk op de foto. En dan zeggen dat het echt wat meevalt met de mensenrechten.
Zoals we mondmaskers inkochten in COVID. Ja. Wie is het eerst in China
ieder voor zich.
Naar de maskers?
Dat is wel iets waar Brussel nu volgens mij. Ik denk dat die discussie dus bij de eurotop gaat komen. Dus waar de regeringsleiders gaan zitten. Ja. Van willen jullie echt iets op gas? En willen jullie echt marktmacht, zodat die prijs, dat je echt die prijs kan gaan onderhandelen met derde landen, dan zul je het gezamenlijk moeten. Nou, kom maar, lidstaten. Wil je dat nou echt, ja of nee? Dat wordt volgens mij een van de grote discussies op de komende EU-top.
Jij hebt, Stefan, ook een artikel geschreven voor een Franse krant.
Ja, gisteren.
Over Gronings gas.
Ja.
We hebben het over gas.
Ja.
Gooi hem er even in. Wat willen de Fransen dan vooral weten? Waarom heb jij dat artikel voorgeschreven?
Het probleem of het verhaal Groningen is natuurlijk een heel spannend verhaal wat in het buitenland helemaal niet zo bekend is. Zeker nu ligt de oplossing voor een deel, zou je kunnen zeggen, onder de Groningse bodem. Maar daarmee trek je dus ook meteen weer een heel blik aan problemen open. Waarop de regering nu een soort van plan heeft. Het is nog niet helemaal heel radicaal. Maar in ieder geval, deze problematiek die is in Frankrijk eigenlijk niet bekend. Ik ben correspondent ook voor een Frans financieel dagblad, Les Echos. Dus daar heb ik dat artikel voor geschreven. Ik heb gewoon het hele verhaal gereconstrueerd, dat in de jaren 50 werd er gas gevonden in Groningen. Het paradijs lag onder de bodem, onder de Groningse bodem. Nederland werd een van de rijkste landen ter wereld. Al het geld werd over de balk gesmeten, in tegenstelling tot het oliegeld van Noorwegen. Maar dat wat nu het wat wat toen het paradijs was onder de bodem, is nu de hel geworden voor natuurlijk heel veel mensen in Groningen met de schade. Afgezien nog van het feit dat ze er nauwelijks financieel of weinig financieel van hebben geprofiteerd. Dus ik heb gewoon dat verhaal geschreven voor de Fransen. Ben ook natuurlijk naar Huizingen geweest, waar de grootste beving was. Waar inmiddels deze maand zo'n monumentale boerderij, die heel zwaar beschadigd was, nu klaar is. Dus nu gerestaureerd. Maar goed, dus het was een algemeen verhaal. Maar ook ingaan op ja, er zijn Europese landen die zeggen, ja, Groningen, Nederland heeft heel veel gas. Laten we dat gewoon gebruiken. En dus ik heb geprobeerd uit te leggen dat dat misschien niet echt een optie is. Maar ja, het is natuurlijk wel een vraag die ik me kan voorstellen van veel Europese landen die dat hele verhaal met de aardbeving niet kennen. En ja. Nu dus wel trouwens, als het goed is.
Althans in Frankrijk.
Althans in Frankrijk.
Krijgen
althans
jullie daar ook veel vragen ja, over?
Nee, heel veel van mijn collega's denken, jullie hebben toch heel veel gas?
Ja. Ja.
Nee, dat was ooit zo. Dus we moeten even bijpraten inderdaad over de situatie.
Maar sluiten jullie uit dat er toch weer gas uit Groningen wordt gehaald op een gegeven moment?
Je weet het nooit met dit kabinet. Het kabinet heeft gezegd, het is de laatste optie.
Ja. Ja.
Nou ja, daar gaan we maar vanuit. Je weet het nooit helemaal. Maar kijk, landen begrijpen het wel als je het uitlegt. Hè. Als jij gewoon een kaartje ziet van waar zit het gas, dan valt Groningen op en denken mensen dus, nou, daar is gas. Maar alle landen hebben natuurlijk nationale omstandigheden. En dat begrijpt iedereen heel goed. En als je die context uitlegt, snapt men ook wel dat in Groningen, als je decennia lang eigenlijk een onbetrouwbare overheid hebt gehad en niet de lusten, wel de lasten, ja, dan begrijpt iedereen wel hoe moeilijk deze discussie ligt in Nederland. Dus het is uit te leggen. Maar ook dit is weer Europa. Dit moet ook het kabinet. Ik ben blij dat jij het nu in een Franse krant doet, maar dit moet het kabinet ook uitleggen in Brussel.
Wat kan Brussel nog meer doen? Hebben we iets gemist? Wat hebben we nog niet besproken?
Nou, één ding wil ik nog wel even opwijzen. Dat is quasi-Kwarteng. Dat is natuurlijk wel een bijzonder verhaal. Dat is deze week gebeurd.
De Britse minister
van Financiën kondigt het mini-budget aan. En dat is het voornemen om inderdaad, net zoals veel landen, zoals ook in Nederland, een pakket voor huishoudens te maken, zodat ze door de winter komen. Niet alleen dat. Tot grote verrassing zit daar ook nog, nou ja, verrassing, toch wel tot verrassing, zit daar ook een pakket in wat goed is voor de allerrijkste, ja, en voor de bedrijven ook. Dus gaat de stamp tax gaat eraf.
Nou. En dat heet dan heel mooi trickle-down economics.
Ja, Bas kan uitleggen wat dat is, ik begrijp er niks van. Maar het gevolg was dat in dit geval de markten gewoon geschokt reageerden. Dus je zag de pond omlaag kelderen. Die was bijna op pariteit met de dollar. Dat was nog nooit gebeurd. Je zag ook de staatsobligaties in de uitverkoop gaan en de rente stijgen. De rente voor Engeland was hoger dan die voor Italië en Griekenland. Dat betekent dat je er best een zootje van hebt gemaakt. Zozeer was er een dynamiek dat de centrale bank moest ingrijpen en weer die staatsobligaties ging opkopen. En eigenlijk daarmee deze nieuwe Britse regering te hulp schoot over die regering die meteen ongelooflijk impopulair is. Ik zag even de peiling waarbij de Tories nog maar 60 zetels overhouden. Het is maar een peiling, maar het is wel een indicatie voor het gebrek aan vertrouwen van de Britse bevolking in deze nieuwe regering. Het is wel interessant wat hier gebeurt. Want wat je moet doen is proberen, volgens mij in deze tijd van crisis, probeer je iedereen zoveel mogelijk te helpen. Dus je wil niemand in de kou laten staan. Solidariteit is belangrijk. Geldt dus ook voor Gronings gas. Zelfs als zou je het willen gebruiken, moet je nadenken, wat betekent dat voor de Groningers? Het gaat om solidariteit in deze moeilijke tijden. Tegelijkertijd betekent niet dat je een blanco cheque aan iedereen moet geven. Sterker nog, je wil eigenlijk dat je die compensatie, of de beperking van die energierekening, dat je die ook weer financiert. Vandaar ook dat je die winsten van Shell en BP wil belasten. Vandaar ook dat je sommige belasting wel wil verhogen. Dus ook wat dit kabinet, het kabinet Rutte, eigenlijk niet doet. Dus die schuift nu gewoon de rekening vooruit. En gek genoeg, de linkse tegenbegroting van PvdA en SP heeft een lager tekort dan het kabinet. Want ja, wat doen SP en GroenLinks? Of sorry, PvdA en GroenLinks. We maken een brede linkse samenwerking van. Zei ik iets fout? Ja. Okay. Dus, nee, je moet juist proberen die mensen ook belasting op te halen. En dat is wel belangrijk, want wat je nu gaat krijgen is een situatie, is dat de centrale bank in Frankfurt, onder leiding van madame Lagarde, gaat op de rem staan. Dus de rente gaat omhoog. Als tegelijkertijd landen dan weer gaan uitgeven, moeten de centrale bank nog meer op de rem gaat staan. De rente nog verder omhoog. En dan komt het gevaar van een vrij diepe recessie komt echt op ons af.
Maar we moeten even uitleggen, de rente gaat omhoog om de inflatie te temperen.
Dus de ECB probeert zeg maar de economie wat af te koelen en de hoop dat daarmee de rente of daarmee de inflatie wat omlaag gaat. Maar ja, als en aan de andere kant dan weer die inflatie wordt aangewakkerd door de overheden, weet je, dan en daar begint het nu te piepen en te kraken. Dus en we hadden dus per ongeluk deze week, iedereen keek naar de Italiaanse verkiezingen op zondag, want dan komt Meloni komt aan de macht, gaat zich die wel aan de Europese afspraken houden. Maar het was de dag daarna. De Britse regering die liet zien hoe het niet moet. En dus ook eigenlijk hoe het wel moet. In deze tijd moet je ook zorgen dat niet alleen dat er compensatie is voor huishoudens, dat iedereen door de winter komen, maar dat je ook probeert dat te financieren door de belastingen te verhogen. En ik zeg dan aan de bovenkant.
Ja, de Britten laten vooral zien hoe je het niet moet doen.
Ja, maar dat laat ook zien wat het wel zou moeten zijn.
Ja. De energiecrisis, dat is een gevolg natuurlijk van de oorlog in Oekraïne. Tot nu toe trad de EU behoorlijk eensgezind op. Er zijn wat kleine scheurtjes als je met een microscoop kijkt, maar toch.
Nou, Hongarije is geen microscoop. Geen microscoop voor nodig.
Nee, dat is waar. Helaas kan dat land er ook niet uitgezet worden. Daar moet een verdragswijziging voor komen. Maar die eensgezindheid, heeft jullie dat verrast? En zo ja, blij of niet blij?
Nee.
Nee? Nee, niet verrast?
Nee, uiteindelijk.
Of niet blij?
Het heeft me blij verrast.
Het heeft je blij verrast.
Maar het heeft me blij niet verrast. Dus. Ja, nee, kijk, dat zie je heel erg in de Angelsaksische pers. Hè, hoe vaak die al niet het einde van Europa, het einde van de euro. Dat is heel erg een Britse kijk op Europa. Dat is ook een van de problemen dat de medialandschap op Europa heel erg gedomineerd wordt door Engelse kranten eigenlijk. Dus daardoor krijg je een beetje een vertekend beeld. De wil om er samen uit te komen is gewoon altijd groot. En dat zie je bij elke crisis. En de Britten of de Angelsaksische media denken van, nou, dat gaat wel weer mis. Dus die zitten dan, nou, dat wordt lachen. Uiteindelijk, de wil om eruit te komen is gigantisch groot. En het verbaast dus eigenlijk niet meer dat we er telkens wel doorheen komen. Alleen, hoe komen we er doorheen? Hoe spannend wordt het? En daar gaat het natuurlijk wel deze winter spannend worden. Zowel de oorlog. Want als het nu gaat het beter in Oekraïne, maar als Rusland, hè, als die mobilisatie gaat werken, nou, dat ziet er niet naar uit, maar stel je voor, als die oorlog dus weer wat gaat kantelen, dan krijg je toch weer wat meer debat in de Europese landen. Als het een strenge winter wordt, als er wat met energie nog misgaat, dan gaan we dat allemaal voelen. Ja, dan gaat de druk natuurlijk opgevoerd worden dat we toch iets moeten, hè, dan gaan er in een aantal landen regeringen schuiven. En dan zie je nu wel met verkiezingen dat er regeringen komen, bijvoorbeeld in Italië, waarvan je wel afvraagt, gaan die koers houden? Ja, ja, dat wordt echt heel spannend. Dus tot nu toe en bijna altijd die wil om eruit te komen is echt groot. En ook Italië, ook Meloni, die weet gewoon, kijk, als Meloni nu meteen zegt, fuck you Brussel, mag dat op een podcast?
Ja, zeker. Ja,
mag,
zeker.
Mag ook in het Europese parlement. Dat.
Ja, oh ja hoor. Tenminste, ik weet niet hoe ze het dan vertalen allemaal. Ja. Maar goed, maar als Meloni dat had gedaan, zij weet ook dat ze gigantisch afhankelijk is van Brussel. De geldstromen kunnen dan ook stoppen. Ja. Dus de wil om eruit te komen is groot, maar. Ja, wat wel spannend is, we krijgen wel steeds meer regeringen waarbij je vraagt, hoe lang houden die koers? Ja, dat gaan we deze winter echt zien. Dat wordt echt een spannende winter in die zin. Zowel voor de oorlog, zowel voor onze energievoorziening, als ook politiek.
Paul, hoe kijk jij naar Italië?
Oh, Italië.
Wordt dat de eerste kikker die uit de kruiwagen springt?
Na Hongarije.
Nou ja, kijk, er is een ontwikkeling nog steeds in Europa. Wat Bas ook terecht op wijst, dat er wel nog steeds populisme is, dat levendig is en wat soms ook nou ja, aan de macht komt, zoals in Italië. Maar we hebben ook nu de Zweden Democraten en de Swedish Democrats die invloed hebben op de regering daar. Dus dan ook weer, hè, dat beeld is niet heel duidelijk, hè, want daarvoor was het weer dat de Sociaaldemocraten wonnen in Duitsland en in Portugal. Maar goed, dat gebeurt wel en dat kan, als die agenda wordt doorgezet, dan kan dat gevolgen hebben. Welke gevolgen precies vind ik dan niet altijd even duidelijk. Hè? Dat kan in Italië zijn. We zien bijvoorbeeld dat Polen en Hongarije juist door de Russische inval in Oekraïne eigenlijk uit elkaar zijn gespeeld. Die traden voorheen, traden ze gezamenlijk op, want het waren nationalistische, conservatieve regeringen. Maar nu zijn ze uit elkaar gespeeld. Dan staat Hongarije daar weer alleen. Maar ja, er kunnen weer nieuwe bondgenootschappen ontstaan. Want het gaat niet alleen om Italië. Het gaat ook dat Italië dan weer moet optrekken met andere landen, wil het weer echt impact hebben. Want als Italië alleen is, zal het te weinig zijn, denk ik.
Ja. Maar wat dus spannend wordt, is echt, we hebben eigenlijk met dit soort crisissen laten zien, we hebben steeds vaker Europese antwoorden nodig. Wil je dit doen in een wereld die eigenlijk steeds onzekerder wordt, zul je echt Europees meer moeten samenwerken. Ja. Dat moet echt nog meer gebeuren. Hè? Op jouw vraag voorheen van zijn we echt? Nee, we hebben nu noodmaatregelen. Maar we zullen ook echt onze energieinfrastructuur, zullen we echt Europees moeten verbinden. We zullen dus gezamenlijk moeten inkopen. Dat zijn allemaal Europese antwoorden. Maar je ziet dus wel steeds meer in landen nationalistischere regeringen. Die heel erg de trots op het eigen land voorop zetten. Ja. Nou ja, dat gaat op een gegeven moment, kan dat gaan knellen. En dat gaat spannend worden.
Ja, wat natuurlijk ook niet meespeelt, is dat voor een effectieve Europese aanpak, heb je eigenlijk een veel efficiëntere besluitvorming nodig. Nu gebeurt nog heel veel per unanimiteit. Dus één land kan dwars liggen van de 27 en dan gaat het niet door. Je zou veel meer met een gekwalificeerde meerderheid kunnen doen. In sommige gevallen moet je dan het verdrag van Lissabon wijzigen. Zijn jullie daarvoor? Het was ook een
suggestie. Ja, natuurlijk zijn we daarvoor. Ja? Ja. En zeker nog, eigenlijk de meeste van in de bevolking ook, waarschijnlijk in deze zaal ook. Het verbaast me al sinds jaar en dag, zie je in de Eurobarometer, worden mensen gevraagd, wat moet Europa doen? Dan zeggen mensen, nou, je moet gezamenlijk buitenlands beleid voeren, je moet gezamenlijk internationale criminaliteit bestrijden, gezamenlijk klimaatbeleid voeren, gezamenlijk belastingontwijking aanpakken. Dat is allemaal wat we niet doen in Europa.
Nee.
Mensen begrijpen donders goed wat Europa zou moeten doen, ja. Maar wat Europa eigenlijk niet mag, want dit zijn allemaal besluitvormen met unanimiteit.
Ja. Maar je zag het ook in het begin van de pandemie, dat vond ik heel interessant, dat in de eerste weken, toen we echt nog niet wisten wat er aan de hand was, waren er heel veel mensen die zeiden, ja, Brussel moet iets doen.
Ja. Ja.
En toen was het, ja, maar Brussel gaat niet over gezondheid, los het zelf op. Maar het was heel interessant om te zien dat dan kennelijk een eerste reactie van steeds meer Europeanen is, Brussel moet iets doen. Ja. En dat kan dan vaak.
Nee, je ziet ook dat de opeenvolging van crisis heeft natuurlijk wel het beeld gekanteld over het belang van de overheid om onze samenleving te dragen. Maar ook het belang van Europa om onze zekerheid te bieden. Of het nou in tijden van COVID is of in tijden van energiecrisis.
Ja, maar dan is de cirkel wel weer rond. Want dan komen we dus ook weer bij de verantwoordelijkheid van iemand als Rutte, die dat dan dus ook wel moet bepleiten in Nederland. Want anders krijg je het beeld dat Brussel een soort machinerie is die onstopbaar is. Terwijl eigenlijk het is Rutte zelf die dan in Brussel heel vaak zegt, nou ja, oké, een beetje schoorvoetend, we gaan wel akkoord. En dat betekent inderdaad dat er meer macht naar Brussel gaat, het tussen aanhalingstekens. Ik zou zeggen, in totaal krijgen wij meer macht. Maar in Den Haag gaat hij zich weer een beetje, ja, weet je, dit moet je niet te zwaar zien. Het valt allemaal wel mee, het is allemaal vooral leuk.
Ja.
Ja, als we dat blijven doen, dan krijgen mensen het gevoel, er gebeurt daar maar wat in Brussel waar we geen grip op hebben. Draagvlak weg, gaan ze naar populisten, die hebben meer een nationalistische agenda. En nou ja, voilà.
Tijd voor het eerlijke verhaal, maar het is wel zo, het is gewoon een feit dat voor een verdragswijziging, waar je dat unanimiteitsbeginsel kunt schrappen en kunt gaan voor een gekwalificeerde meerderheid, daar moeten alle lidstaten het over eens zijn.
Ja.
En niet alleen Rutte zal dan dwars liggen, want er zijn veel andere, wat kleinere landen vooral, die dat niet zien zitten. En de Finse premier was laatst in Straatsburg. Ja, precies. En die zei, we moeten deze discussie nu helemaal niet gaan voeren, want dat creëert weer verdeeldheid en dat is precies wat Poetin wil. Is het op dit moment de tijd om die hele discussie aan te zwengen? Wat vinden jullie?
Eigenlijk dus altijd tijd daarvoor, maar zeker nu. Hè. Dus laten we het voorbeeld van Hongarije nemen. Dat is eerst gedaan door Polen en dat is overgenomen door Hongarije. Men houdt daar belastingwetgeving tegen. Dat is de minimum effectieve tarief voor multinationals. Velen vinden dat een heel goed idee, dat multinationals ook belasting gaan betalen. En Hongarije vond dat eigenlijk ook een goed idee, totdat men vanuit Brussel te horen kreeg dat men veel geld er niet zou krijgen als er niet aanpassingen zou doen om de rechtsstaat overeind te houden. Sinds die tijd vindt Hongarije dat geen goed idee meer. Maar eigenlijk blokkeren ze dus met andere woorden de besluitvorming daarover. Weet je, ja, en dus wij zijn nu, het is pure chantage. En ik vind niet dat je aan die chantage moet toegeven. En dat je, dan moet je toch maar zorgen dat je daaromheen een besluit kan nemen.
Ik vond het een hele rare, ik vind het een hele rare redenering van haar, van de Finse premier. Want juist die veto's, die zorgen voor die verdeeldheid. Eén land kan iets blokkeren. En dan krijg je dus de koehandel waar Paul het over had. Dan gaat het land zeggen, ik kan akkoord gaan als jullie me die pot geld geven of als jullie dit doen. Die koehandel, nou, als iedereen dat gaat doen, dan wordt het echt een zootje. Daar geniet Poetin van. Dus je zal deze discussie moeten voeren. Ja, die is lastig. Kijk, het moment dat 27 landen zeggen, ja, we gaan veto's opheffen, die gaat niet vanzelf komen. Dus je zal deze discussie moeten voeren. En vooral, ik denk echt het draagvlak waarom je kan zeggen, jongens, als wij meer op belasting gaan doen, dan kunnen dus bedrijven eindelijk belasting gaan betalen. Het kan socialer. Voor buitenlandse politiek hebben we meer Europa nodig. Dus moeten we ook ophouden met die veto's op sancties bijvoorbeeld. Uiteindelijk denk ik dat het draagvlak bij mensen groter is dan wat regeringen nu aandurven. Dat verschuilen van, ja, mensen willen het niet, kom op zeg. Volgens mij willen vooral regeringen niet, omdat die het gevoel hebben, we hebben macht met een veto, maar het is schijnmacht. Want 26 anderen hebben ook een veto en je zit muurvast. Dat is geen macht, dat is gewoon standstill.
Ja, we zien opeens wat binnenkomen, nieuws. En dat is namelijk dat de Oekraïense president Zelensky versneld lidmaatschap van de NAVO aanvraagt.
Ja.
Dat is natuurlijk in reactie op de speech van Poetin vanmiddag. Ja. Jullie reactie?
Nou, ik denk niet dat dit op dit moment een discussie is die we nu zullen moeten hebben. Ik bedoel, Oekraïne heeft al een lidmaatschap verbondenheid met de EU gekregen. Dat we daar maar mee beginnen.
Ja, maar daar werd ook over gezegd in het begin van de oorlog. Misschien is dat niet iets waar we nu over moeten praten. En een paar maanden later is officieel Oekraïne kandidaat.
Nee, maar we staan net eerder in de uitzending dat we niet zo goed weten wat de uitweg is.
Ja.
En dus ik zou wel, is dit deel van de uitweg? Vraagteken.
Ja. Een lidmaatschap van de EU, is dat wel een deel van de uitweg?
Ik denk dat we veel meer dan moeten kijken, niet alleen naar Oekraïne, maar de landen in de Balkan. Dat we echt een vorm moeten hebben om die landen veel meer bij ons te houden. Dat is in ons naakte eigenbelang, zo'n anglicisme vrees ik. Maar dat is echt belangrijk. En we bieden op dit moment alleen maar die weg naar lidmaatschap. En die is heel traag. En ik zou heel graag zien dat er veel meer mogelijkheden zijn om die landen aan ons te binden.
Een soort tussenvorm.
Stabiliteit, ja.
Ja? Dus een soort, net als het plan van Macron,
ja, daarom
de Europese politieke
dat gemeenschap. Idee misschien liggen daar meer mogelijkheden dan we nu benutten.
En, het is wel heel begrijpelijk dat Zelensky dit doet nu.
Jawel, maar kijk, ik denk echt, politieke samenwerking moet steeds intenser met Oekraïne. Ik weet, in Nederland waren we daar natuurlijk een aantal jaren geleden heel erg kritisch op. Maar ik denk dat mensen ook zien dat de wereld aan het veranderen is. En dat we nu zien hoezeer eigenlijk de strijd om onze democratie in Oekraïne wordt gevoerd. Dus ik denk dat we daar ook in Nederland gewoon een nieuwe discussie over moeten voeren. Maar die politieke samenwerking, die is logisch. En wat dit is natuurlijk een militaire samenwerking. Nou ja, ik zei net al aan het begin van de uitzending, we zitten nu eigenlijk in een economische oorlogsvoering. Het wordt steeds moeilijker om militaire oorlogsvoering te voorkomen. Nou ja, dit zou een stap naar militaire oorlogsvoering. Ja. Daar hebben we tot nu toe heel de tijd afstand tot gehouden. Dat lijkt mij nog steeds verstandig. Maar ja, ik snap het wel vanuit Zelensky.
Ja, dat is wel een speciale ingelaste persconferentie van Jens Stoltenberg, de baas van de NAVO, straks.
Ja.
Maar misschien gaat hij het hierover hebben.
Nou ja, dat wordt een balansoefening waarin je natuurlijk, je wil Oekraïne niet afvallen, maar het gaat waarschijnlijk toch een hele beleefde nee worden. Dus dat wordt een balansoefening.
Ja, ja. Waar zou Oekraïne aan moeten voldoen om wel lid te mogen worden?
Het moet sowieso een stabiele samenleving, stabiele economie, corruptie moet uitgebannen zijn. Ja, op dit moment is dat natuurlijk totaal niet. Het is een land in oorlog, dus dat gaat echt nog een tijd duren. Daar hebben we allerlei criteria voor, maar het gaat vooral over de stabiliteit van een land. Daar zal eerst aangewerkt moeten worden. De hele opbouw van Oekraïne zal nog een hele groot vraagstuk worden als deze oorlog voorbij is. Dus dit duurt even, maar dat is denk ik stap 1 voor Europa. Hoe gaan wij Oekraïne helpen opbouwen? Dat is echt stap 1. Paul?
Ja, daarbij bij aansluiten, bedoel ik, heb daar niet zoveel anders over te zeggen. We moeten Oekraïne helpen in deze strijd en in de wederopbouw daarna. En de discussie over bondgenootschap, waarbij ligt echt verder weg.
Duidelijk. Het is alweer tijd voor de laatste ronde. De tijd gaat snel. Die brengen we altijd door aan de leestafel. Er liggen al wat boeken op tafel. Bas, wat heb jij meegenomen?
Ja, we hebben natuurlijk heel veel over Europa gehad. En hoe werkt het en dergelijke. En we hadden het er ook over dat het moeilijk is voor journalisten. Maar je hebt journalisten die zich daarin verdiept hebben. Dat is Peter Teffer, die zit nu bij Follow the Money. Ook een aanrader trouwens om Follow the Money te volgen. En die heeft een boek geschreven over hoe lobby werkt in Brussel. Ik bedoel, er wordt gewoon gelobbyd in Brussel. Er wordt ook gelobbyd in Den Haag. Hè. Ik denk niet dat de Nederlandse ministers in één keer zelf tot ideeën komen. Dus bij Brussel hebben we altijd het gevoel, er is lobby en verder niet. Nou, volgens mij moet je gewoon eerlijk zijn, er is overal lobby. En het is denk ik goed om te weten hoe dat werkt. En Peter Teffer heeft daar een boek over geschreven. Het lijkt Washington wel. Ik denk dat we daar nog niet zijn, maar het heeft elementen. En hij schrijft op een toegankelijke manier gewoon over hoe dit in Brussel werkt. Ja. Dus ik dacht, nou, neem die maar eens mee.
Heb jij altijd door dat je belobbyd wordt?
Ja, kijk, namelijk iedereen is een lobbyist. Dus als je dat je
je standaard is.
Ja, kijk, we zeggen soms wel eens, als de provinciale staten naar Brussel komen, die zijn ook aan het lobbyen. Wat is een lobbyist? Die wil iets voor elkaar krijgen. Je komt niet naar Brussel voor je lol, weet je. Nou.
Wij wel.
Wij wel, ja, zeker.
Ja. Okay. Je weet niet altijd dat je belobbyd wordt. Ik heb het meegemaakt bij de digitale wet. Dat wij blijken achteraf, we zijn echt bestookt op Twitter met gerichte advertenties. Zowel de leden van het parlement als de assistenten. En er is ook een vorm van astroturfing geweest. Dus we zien nu dat Google en Facebook hebben een aantal organisaties opgericht die namens het midden- en kleinbedrijf zich tekeer gingen tegen de plannen van het Europees Parlement. Ja, dan vind ik een lobby echt problematisch als je niet weet wie de afzender is. Dan is een als je weet, ja, dit is jouw belang. Jij zegt het, maar ik ken jouw belang. Dan is een lobby goed te begrijpen en goed te plaatsen. Maar als een lobby op deze manier heel verborgen, dan kan het invloed hebben op een manier die je niet wil.
Dus je weet wel
die schaduwlobby wil je eigenlijk wel.
Je weet wel dat je belobbyd wordt, maar soms niet door wie.
Ja, dat klopt. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja.
Het lijkt Washington wel. De tip van Bas. Paul, wat raad jij aan?
Ja, voor mij is het boek al wel wat ouder, maar het is wel relevant. Mij komt uit 2008 van Yashar Munk, The People versus Democracy. En waarom ik het zeg, we spreken nu over Italië. En de ontwikkelingen die er kunnen zijn van de extreemrechtse partijen die daar aan de macht zijn. Maar kan het niet ook in Nederland gebeuren? Ik bedoel, stel even, Mark Rutte stopt met de politiek. Sommigen misschien, het is moeilijk, haast moeilijk voor te stellen na 10 jaar.
Dat zal eerder vrede zijn in het Midden-Oosten.
Wat gebeurt er dan aan de rechterkant wat gebeurt er aan de rechterkant van het Nederlandse politiek? Wij hebben ook een aantal partijen. We zagen deze dagen ook dat Van Houwelingen had geen probleem om de nazi-vlag te tonen en zeggen dat. Je ziet ook in onze democratie, vind ik, dat er wel gevaar is. Ik zie rechters die onder vuur worden genomen. Ik zie media die onder vuur worden genomen. Politici die persoonlijk worden aangevallen. En daarom toch ook dit boek. Democratie is niet vanzelfsprekend. Dit boek heet The People versus Democracy. En gaat ook over de opkomst van die populistische partijen. En ook hoe we ons daar te weer tegen moeten stellen.
Hoe we de democratie kunnen redden.
Hoe we de democratie kunnen redden.
Mooie tip, Stefan.
Ja, ik heb een roman meegenomen. Hotel Savoy van Jozef Rood uit 1924. Bijna een eeuw oud. Het gaat over de mannen, de soldaten die terugkeren gedesillusioneerd van het front. Van de Eerste Wereldoorlog, de eerste oorlog in de 20e eeuw waarin we elkaar klein probeerden te maken. Het gaat over een man die zich installeert in een hotel, Hotel Savoy, bestaat nog steeds in Lodz in Polen. En in dat hotel hebben alle verdiepingen hebben een sociale laag eigenlijk. De eerste verdieping is het rijkst en zo verder enzovoort. Hij komt op de zesde verdieping met al het nachtvee van de stad en het pluimage. Dus zeg maar de onderkant van de maatschappij. En daar gaat hij, daar beschouwt hij eigenlijk de wereld en ook zijn eigen rol in de wereld. En wat moet hij nu gaan doen na die oorlog? Want voor heel veel mensen was de oorlog natuurlijk ook spannend. En die was nu voorbij. Allemaal trauma's in een Europa waar heel veel landen verdwenen na de Eerste Wereldoorlog. Het is eigenlijk verrassend actueel. En Jozef Rood is sowieso, denk ik, een van de weinige echte pan-Europese schrijvers. Dus dit boek raad ik aan Annette.
Ja. Mooi, we zetten ze allemaal in de show notes. En bij al die boeken horen natuurlijk ook actiefoto's. Die verspreiden we via onze socials. Volg ons op Twitter, @CaféEuropaEU. Of op Instagram, @CaféEuropaPodcast. Heel veel dank aan mijn gasten, Europarlementariërs Bas Eickhout van GroenLinks en Paul Tang van de PvdA. Dank jullie wel. En natuurlijk ook, ja, applaus. En natuurlijk ook dank aan Stefan de Vries. Ook applaus. Ja, kijk. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haaks College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Credits voor de redactie. Diederik de Groot en Freek Ewals. Extra dank ook aan het liaisonbureau van het Europees Parlement in Den Haag voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Tot de volgende.